Goedemorgen allemaal. Ik zou graag willen lezen met jullie vanuit het woord van God. En ik wil dat doen vanuit Psalm 97. Ik lees uit de herziene Statenvertaling en ik denk dat het wordt geprojecteerd. En als we het lezen, dan zul je merken, waarschijnlijk, dat je het herkent. Dat je dat ooit wel eens gezongen hebt als een lied uit de opwekkingsbundel. En dat zul je zo meteen wel merken. Psalm 97, vanaf vers 1. De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Donkere wolken zijn rondom hem en gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de Heere. Voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten zijn alle die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen. Buig u voor hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijd. De dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, heren. Even tot zover. En dan één tekst. Dan zou het leuk zijn als ik mijn boekenlegger kon vinden. Oh ja. Eén tekst uit 2 Korinthe 5. Vers 10, waar staat, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover. Het thema van morgen is uw koninkrijk komen. En u heeft het lied vast wel herkend, hè? Uit de bundel 375. De bergen zijn als was. En het vuur, ik moet even bedenken. Nou, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar het is lied 375, gelooft u mij. Normaal gesproken lepel ik dat zo op. Maar dat is nou, dat lukt nu niet. Ik wil u wel iets laten horen. Wat u waarschijnlijk ook wel herkent en kent. En dan zult u misschien denken, nou moet dat nou zo'n popliedje in de samenkomst? Maar ik leg het uit straks. Even een stukje van een lied. Kent hem niet. Ah, toch wel een paar. Maar de meeste dus wel, hè. Dat was een enorme hit toen ik nog veel meer haar had en geen kinderen. 1978. En weet misschien iemand ook wat dit voor een soort van lied is? Een psalm. 137. Heel goed. Psalm 137, ik zal even de aanleiding beschrijven. Je moet je voorstellen, het volk van Israël is vanwege hun zonde weggevoerd in ballingschap naar Babel, Irak. En in Babel zeggen de mensen tegen de Israëlieten die daar zijn, Zing nou nog eens een liedje uit je eigen land. Uit je eigen cultuur. En dan antwoorden ze, hoe zouden wij zingen in een vreemd land? Zo ver bij ons, onze wortels vandaan. Zo ver bij Sion vandaan. Hoe zouden we kunnen zingen? Die psalm is het. Dan weet u ook meteen waarom. Maar het laatste stukje van die psalm, dat zit niet opgenomen in die hit van Boney M. Als ze dat gedaan hadden, was het nooit geen hit geworden. Ik zal het laatste stukje aan u voorlezen. Dat is een heel schokkend stukje overigens. Dochter van Babel, dat zeggen dus de Joodse mensen tegen de mensen in Babel. Dochter van Babel, die verwoest zult worden, welzalig is hij die uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. En dan komt de meest schokkende zin. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. Wie heeft daar wel eens een preek over gehoord? Ik ook niet. Ik hoorde ooit eens van een predikant die moest spreken in een kerk over dit Bijbelgedeelte. En die zei aan het begin van zijn preek, zouden we dat eigenlijk niet moeten schrappen? Wat moeten we daarmee? Wat kunnen we daarmee? En na afloop kwamen er mensen naar hem toe, vanuit de leidende kerk, mensen vanuit Irak, als ik het me goed herinner, het is lang geleden dat ik het gehoord heb. Maar die mensen kwamen naar hem toe en die zeiden tegen hem, alsjeblieft, laat het staan. Want je kunt je misschien niet voorstellen, maar dit troost ons. Dit troost ons met de gedachte, niet dat wij dat nou per se op diezelfde manier zouden willen, maar dat God ervan weet dat dit ons is overkomen. Dat onze kinderen inderdaad vermoord zijn. En het troost ons dat God ervan weet en het troost ons dat er anderen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt en die de moed hebben gehad om dat op deze manier naar God uit te spreken. Heere God, alsjeblieft, zet u het recht. Even nog los van de vraag of dat dan zou moeten. Maar gewoon vanuit het besef dat je vanuit een andere achtergrond heel anders tegen zo'n tekst aankijkt dan wij hier vanuit het rijke Westen. Dus zij zeggen, die tekst, die troost ons. Ik kom daar aan het einde nog op terug. Vers 8 van het lied dat we gezongen hebben, of niet gezongen, we hebben het gelezen. Dat is ook een bijzonder vers. Sion heeft het gehoord en zich verblijd. De dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen. Het vuur dat voor hem uitgaat, dat is het lied 375, verteert zijn sterkste vijand. Dat is een bijzonder iets. Als je daar wat dieper over nadenkt. Van wie zijn dat nou eigenlijk? De vijanden van God. En wanneer gaat dat dan gebeuren? Als de Heer regeert. Dus als het koninkrijk komt, dan komt het oordeel van God mee over al het kwaad, over heel deze wereld. En rekent God af met zijn vijanden. Maar dan even de vraag aan u, maar ook aan mezelf. Wie zijn nou eigenlijk de vijanden van God? Bij sommigen is dat gemakkelijk. Dan zeg je de duivel, dat is altijd goed. Maar als het nou over mensen gaat, zou het dan ook gaan over bijvoorbeeld mensen die niet in God geloven? Ongelovigen. En neemt u dan eens iemand in uw gedachten die u goed kent en die u graag mag, en wat een hele aardige kerel of vrouw is, wordt die nou ook gerekend tot de vijanden van God? Of denk, en dat is nog moeilijker, denk aan uw misschien nog ongelovige kinderen. Of kleinkinderen. Valt dat ook onder de ongelovigen, onder de vijanden van God? Dus ik heb dat lied 375 altijd uit volle borst meegezongen. En ik ben er eigenlijk 20 jaar later pas wel dieper over na gaan denken. Wat zong ik eigenlijk? En heb ik het besef gehad wat daar misschien wel gebeurt? In Openbaring 8, daar lees je dat God de oordelen uitstort over de wereld. En dan lees je ook, en ik denk dat dat daarmee verband houdt, dat in de hemel iedereen zijn adem inhoudt vanwege de verschrikkingen ook die gaan gebeuren. Dan lees je dat het letterlijk een half uur stil is in de hemel. Alsof iedereen de adem inhoudt en denkt, ja, waar moet dit naartoe? Als God zijn oordelen uitspreekt over de schepping, wie kan dan bestaan? En ze zijn een half uur stil, zegt de Bijbel. Waar ik vanmorgen met u over na wil denken, uw koninkrijk komen. Daar heb ik ook iets over geschreven voor de weekbrief. Hoe heet dat bij jullie? Ja, een weekbrief. Dat een enorm spanningsveld met zich meebrengt als je daar dieper over nadenkt. Dat het koninkrijk van God komt, maar dan komt het ook met de afrekening van het kwaad. Dat is één. Als het koninkrijk komt, komt het ook in zijn volheid. En die twee dingen, dat wringt soms. Dat wringt voor ons, zoals wij hier leven op aarde. Ik noem u bijvoorbeeld een tekst uit Colossenzen 1, waar de Bijbel zegt dat wij overgegaan zijn uit de macht der duisternis naar het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Met andere woorden, als u uw knieën gebogen hebt voor de Heer Jezus Christus, als u gelooft in hem, hem vertrouwt, dan bent u overgegaan van de macht der duisternis in zijn koninkrijk. En daar leeft u. Daar bent u. Dat is niet alleen een kwestie van als u overlijdt en u gaat naar de hemel. Nee, daar bent u nu. In dat koninkrijk. Dat is één. Maar het tweede is ook waar. Dat Romeinen 8 bijvoorbeeld zegt dat heel de schepping in barensnood is. En Paulus zegt, inclusief wij zelf. Dat is ook waar. Dus dat spanningsveld is eigenlijk enorm. En hoe moet je daar nou theologisch naar kijken? Hoe moet je daar vanuit de Bijbel naar kijken en een beetje bestudeerd naar kijken? En dan zul je zien dat dat nog niet zo eenvoudig is. Ook in de afgelopen geschiedenis hebben mensen soms bepaalde dingen gedacht op grond van de Bijbel, waarvan ze later tot de conclusie kwamen, ja, dat kan eigenlijk niet waar zijn. Neem als voorbeeld Augustinus, die heb je misschien wel eens van gehoord, de kerkvader uit het begin van de kerkgeschiedenis. Augustinus dacht dat in zijn tijd het duizendjarig vrederijk al was aangebroken. De geschiedenis heeft aangetoond, we zijn nu 2000 jaar verder, of iets minder, maar toch wel veel jaren verder. De geschiedenis heeft aangetoond dat hij zich zeer vergiste. Toch heeft dat heel lang stand gehouden. Dus je kunt denken vanuit de Bijbel dat je een bepaalde visie ergens op hebt, dat dat goed is, maar dat zegt nog niet alles. En Augustinus blijkt zich in de loop der geschiedenis simpelweg vergist te hebben. Op grond van de Bijbel kun je wat dat betreft ontzettend veel zeggen en doen, en er is overal wel een tekst voor te vinden. Ik zeg dat niet om negatief te doen, maar dat is gewoon een feit. U zou degene die naast u zit nu een klap kunnen geven, niet doen overigens. Maar u zou dat kunnen doen en kunnen zeggen, dat doe ik op grond van de Bijbel. Ik verwacht van u niet dat u de tekst weet, maar hij staat in Spreuken 27, welgemeend, de wonden door een vriend geslagen. Dus je kunt overal een tekst voor vinden als je dat wilt, maar u snapt wel, dat is niet de bedoeling. Nou, hoe kun je daar theologisch nou naar kijken? Ik wil drie dingen noemen. En er is veel meer over te zeggen, maar in dit half uur moet dat voldoende zijn. De eerste is iets wat je ook in onze tijd heel veel ziet in Nederland, wat van oorsprong vanuit Amerika is overgewaaid. En dat noemen ze de Kingdom Now Theology. Met andere woorden, het koninkrijk is er, hier en nu, met alles wat daarbij hoort. Ik zeg u maar eerlijk, daar geloof ik niks van. U mag na afloop naar me toe komen en zeggen, Gerrit, wat zeg je nu? Ik geloof dat niet om een aantal redenen, en ik kan ze niet allemaal aanvoeren, maar een van de dingen is dat het oordeel daar absoluut niet in besproken wordt. Het gaat helemaal niet over een oordeel, het gaat er alleen maar over dat God ons alles wil geven in het hier en het nu. Rijkdom, welvaart, gezondheid. Kingdom Now. Daar heb ik moeite mee. Met de tweede vorm van theologie heb ik ook moeite. Dat is wat men noemt de streeptheologie. En de streeptheologie zegt, na zeg maar het Bijbelboek Handelingen gebeurt er eigenlijk niks meer. Geen wonderen, geen tekenen, helemaal niks. Totdat Jezus terugkomt en dan zal het koninkrijk ten volle gestalte krijgen. Daar heb ik ook moeite mee. Want waarom zou je dan nog bidden voor iemand die ziek is? Waarom zou je dan nog bidden voor waar dan ook voor? Dus in mijn beleving kan dat ook niet waar zijn. En de derde, en dat is misschien wel de moeilijkste. De derde zegt het koninkrijk is er wel. En wij leven daar al in. Colossense 1, ik heb het zo even geciteerd. Het koninkrijk is er wel. Maar het is er ook nog niet. Romeinen 8. Wat Paulus zegt, die tekst die ik zo even noemde. De schepping is in barensnood. En dan zegt Paulus erachteraan, evenzo wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Met andere woorden, wij hebben de Heilige Geest al. En toch zien wij net als de schepping, dat wij op een of andere manier aan de zinloosheid onderworpen zijn. En Paulus zegt daar, ik zie uit naar de verlossing van mijn lichaam. Met andere woorden, lichamelijk kan er nog van alles misgaan. Ook bij Paulus, ik spreek nogal eens voor groepen senioren. En als je na afloop met mensen praat, dan is het zo dat mensen van zeg maar 60, 65 plus, die mankeren vrijwel allemaal iets. En dat noemen we PHPD. Wist u dat? Pijntje hier, pijntje daar. En dan kun je wel zeggen, ik ben christen en ik geloof dat dat bij mij niet zo zal zijn. Ik spreek u wel over 50 jaar. Als we dat mee mogen. De ervaring leert gewoon dat wij inderdaad ook aan verval onderhevig zijn. En dat dat helaas een christen niet voorbij gaat. En aan de ene kant lees je, als je nadenkt over het koninkrijk in de Bijbel, dat de Heer Jezus aan het kruis alle machten heeft vernietigd, zegt de Bijbel zelf, en teniet gedaan. Dus dat er een volkomen overwinning behaald is op Satan en alle machten. En daar mag u best amen op zeggen. En aan de andere kant is het ook waar dat Petrus zegt in zijn eerste brief dat Satan rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En misschien vindt u dat lastig, dat u denkt, ja dat kan niet, is het een of het ander. Nee, in dit geval geldt dat voor allebei. Je ziet dat zelfs terug bij de Heer Jezus, als hij in Lucas 4 een toespraak houdt in de synagoge, en daar citeert hij Jesaja 61. En daar zegt hij dat hij gekomen is en dat hij gezalfd is om aan gevangenen vrijlating te verkondigen en aan blinden het gezicht te geven, dat hij is gekomen om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. En de mensen in de synagoge die knikken dan en die beamen dat en die zeggen, ja dat zien wij voor onze ogen gebeuren. Dat Jezus blinden geneest, dat hij doven geneest, dat hij lammen geneest. Maar de Heer Jezus laat er één gedeelte uit Jesaja 61 weg. Hij maakt als het ware het stukje niet af, omdat de tijd daar nog niet voor is. Er staat namelijk het jaar van de wraken van onze God. Het oordeel is daar nog niet gekomen, want zover is het op dat moment nog niet. Dan even terug naar dat wat we gelezen hebben, uit 2 Korinthe 5. Waar staat dat wij allen, christenen, niet-christenen, allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. En dat openbaar zal worden wat wij gedaan hebben in ons lichaam. Het zij goed, het zij kwaad. Dat is geen oordeel, zodat u dat verschil goed onderscheidt. Als u gelooft in de Heer Jezus, valt u niet onder het oordeel. Maar dat is een beoordeling. Wat heb je van je leven gemaakt? Het zij goed. Het zij kwaad. En daar zullen we vergelding voor ontvangen, zegt de Bijbel. In positieve zin, als een vorm van loon. Daar spreekt de Bijbel veel over. Wij denken vaak, als je christen bent, ga je naar de hemel en klaar. Nee. Er is absoluut verschil tussen de een of de ander. Dat wil niet zeggen dat die ander dan ook niet in de hemel komt, maar daar is absoluut een wezenlijk verschil. En nogmaals, het voert te ver om er heel uitgebreid en diep op in te gaan. Dus ook wij moeten uiteindelijk voor de rechterstoel van Christus verschijnen en dat er zichtbaar zal worden wat we gedaan hebben. En voor sommigen is dat misschien wel bedreigend. En hoe zou je nou moeten leven als burger van een koninkrijk wat er al is en wat ook nog gaat komen? Gewoon heel concreet, in het leven van alle dag. Dan zegt Romeinen 14 dat het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En gewoon even die dingen maar heel praktisch nemen, gerechtigheid in praktische zin, wat is dat nou precies? Dat is in ieder geval dat wij bekend staan als eerlijke mensen. En met eerlijk bedoel ik ook eerlijk in de zin van dat wij iemand anders beoordelen op dezelfde manier waarop we naar onszelf kijken. Wij zijn vaak zo geneigd om dat een beetje eenzijdig op onszelf af te doen. Maar eerlijk is in dat opzicht veel meer en gerechtigheid is veel meer dan alleen maar eventueel niet liegen. Daar begint het natuurlijk wel mee. Dat wij mensen zijn die in het dagelijks leven normaal gesproken niet liegen. Ik zeg normaal gesproken, want in oorlogstijd is dat soms anders. Er zijn voorbeelden bekend vanuit de Bijbel. Hè. Denk aan Rachab de hoer, die twee mannen verborg vanwege de vijand en daar gewoon over liegt. En toch later haar beloning ontvangt. Dus er zijn uitzonderingen. Maar normaal gesproken zou je van een christen mogen verwachten, en dat was voor mij een van de meest bizarre ervaringen dat ik ontdekte, dat toen wij tot geloof kwamen na een paar maanden, dat er christenen waren die nog konden liegen. Dat vond ik een absurde gedachte. Nou, de Bijbel zegt, als wij de Heilige Geest hebben ontvangen, hoort dat er in ieder geval niet bij. Vrede. Zijn wij mensen die vrede brengen als we ergens binnenstappen? Daar kun je ook heel veel over zeggen. Ik herinner mij dat christenen mij ooit eens vertelden dat ze ergens waren gaan wonen en dat ze in 9 jaar tijd 7 keer waren verhuisd en het lag altijd aan de buren. Ik heb moeite om dat te geloven. Zijn wij mensen die vrede brengen? Zijn wij mensen die de blijdschap van God kennen zonder dat daar iets tegenover staat? Ja, er staat wel iets tegenover, het offer van de Heer Jezus, het onvoorstelbare. Maar kunnen wij ook blij zijn wat je hoort van de leidende kerk? Die zijn niet zozeer blij om wat ze meemaken, maar omdat ze hun blijdschap echt hebben gevonden in de Heer Jezus Christus. Kijk, wij leven in een tijd waarin dingen altijd leuk moeten zijn, daar heb ik een beetje moeite mee, in die zin ben ik best een beetje ouderwets, denk ik. Niet alles is leuk. Nee, je hebt soms mensen die zoeken een baan. Ja, het moet leuk zijn. Nee, je moet je brood verdienen. En dan is het prettig als je het fijn vindt. Dus dat leuke is wel iets van onze tijd, want je kunt tegenwoordig bijna overal wel werk vinden. Ik heb tijden in de geschiedenis gekend waarin dat veel moeilijker was. En dan kon je niet selectief zijn en zeggen, nou ja, ik wil alleen datgene doen wat ik leuk vind. Dat was vroeger natuurlijk thuis ook zo. Dan moest je allemaal dingen doen die niet leuk waren. Er zijn van mij nog foto's. Dan zit ik aardappels te schillen, want dat moest van mijn moeder. Ik kijk echt als een oorworm. Echt verschrikkelijk. Maar het moest. En als we ergens geen zin in hadden, dan zei mijn moeder, dan maak je maar zin. Dus ja, zo ging dat een beetje in die tijd. Dus niet leuk. Maar blijdschap diep van binnen, omdat je beseft dat dat offer wat de Heer Jezus bracht ook voor jou is. Uw koninkrijk komen. Als je daar wat dieper over nadenkt. En als je bedenkt, daar hoort ook bij dat God dan komt met de afrekening van het kwaad. Brengt dat je vreugde? Of word je er ook een beetje bang van misschien wel? Omdat ook wij voor de rechterstoel van Christus komen te staan. Of misschien ook wel van degene die ons lief zijn. Iemand die we goed kennen. Iemand die we graag mogen. Maar die nog niet gelovig is. maakt ons dat misschien wel een beetje bevreesd voor dat komende koninkrijk. Ik denk, als u misschien de gedachte hebt, soms merk ik dat aan mensen die denken, zou God wel precies weten hoe dat in elkaar steekt? Dat degene waar ik aan denk, die mij lief is, maar nog niet gelooft, om allerlei redenen nog niet gelooft, zou God dat weten? Ja, dan kan ik u geruststellen. God is de rechtvaardige. God weet daar natuurlijk van. We gaan aan het einde het lied zingen, de goedheid van God. Daar wil ik mee eindigen. God is goed. Het bijzondere is dat je bijvoorbeeld in Genesis 18 het verhaal leest van Abraham en Sodom en Gomorra. En dat God zegt dat hij Sodom en Gomorra van de aardbodem gaat wegvagen vanwege hun zonde. En dan spreekt Abraham God aan en zegt Abraham, stelt u zich nou eens voor dat daar nog 50 rechtvaardigen zijn. Hoe kan de rechter van de aarde, de rechtvaardige rechter van de aarde, nu eventueel die 50 rechtvaardigen ook wegvagen? En dan zegt God, ik zal het niet doen. En Abraham realiseert zich, maar er zijn er geen 50. En die verlaagt het 45, 40, 30, 20, 10, tot 6 keer toe. En telkens zegt God, als er zoveel zijn, zal ik het niet doen. Dus als het gaat over de rechtvaardigheid van God en of hij ervan weet, absoluut. Dat oordeel waar de dochters van Sion verblijd om zijn, Sion heeft het gehoord en zich verblijd, de dochters van Sion hebben zich verheugd vanwege uw oordelen. Kun je dat voorstellen? Omdat ze denken, uiteindelijk zet God alles recht. Uiteindelijk rekent God af met het kwaad wat mij is aangedaan. Dus Gods oordelen zijn voor hun, net zoals voor die mensen uit Irak, wat ik aan het begin vertelde, een troost. En geen angstbeeld wat hun zal treffen. Maar een troost omdat God uiteindelijk afrekent met het kwaad. Ik herinner mij, jaren geleden, dominee Dick Langhenkel, misschien zegt de naam u iets, die sprak bij ons op een mannendag in de Albertse Waard. En hij vertelde vanaf het podium. Hij was gelegerd in Bosnië als legerpredikant. En hij vertelde dat hij een telefoontje had gekregen vanuit Nederland dat zijn dochter was verkracht. In Nederland. En hij vroeg aan de zaal, wat denkt u dat ik dacht? Wat ik dacht. Uiteraard durfde niemand daar een antwoord op te geven. Weet u wat hij zei? Ik dacht, God geeft me een bijl. Dan reken ik met hem af. Ik las over een rechtszaak in de krant van een moeder die spreekrecht gekregen had tegen de dader van degene die haar dochter had doodgereden onder invloed van drugs, te hard gereden en alcohol. Drie dingen. En ze mocht iets zeggen van de rechter. En ze zei tegen de verdachte, ik hoop dat je eeuwig zal branden in de hel. En dat is niet goed, maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik ze eigenlijk wel een beetje begreep. Dat ik dat wel een beetje snapte, maar dat ik vanuit de Bijbel ook weet wat dat van binnen met je kan doen. De Bijbel zegt dat wrok iemand vernielt van binnenuit. Dus als u hier zit vanmorgen en er is u iets verschrikkelijks aangedaan, en ongetwijfeld is dat het geval, alleen al vanwege het aantal mensen wat hier zitten, zou je procentueel kunnen zeggen, hier zijn er zeker een aantal die verschrikkelijke dingen zijn aangedaan in de loop van hun leven. En die zich misschien wel zouden willen wreken. Dan wil ik echt tegen u zeggen, dat vernielt u van binnenuit. Ik zeg niet tegen u, u moet maar heel makkelijk vergeven. Maar wat ik tegen u zou willen zeggen is, probeer het op te brengen om dat over te geven in de handen van God. Romeinen 12. Wreekt u zelf niet, maar geef het over in de handen van hem, van God die rechtvaardig oordeelt. Er komt een moment in de wereldgeschiedenis dat God zal afrekenen met het kwaad. Dat zijn oordeel zuiver zal zijn en duidelijk zal zijn. Daar waar het koninkrijk ten volle doorbreekt,
Daar waar het koninkrijk van God zichtbaar wordt, gaan de oordelen aan vooraf. Maar dat is niet negatief, dat is eigenlijk een troost. God rekent af met het kwaad en God is absoluut voor 100% rechtvaardig. God weet wat wij doormaken, God weet wat onze geliefden doormaken, God weet wat de volkeren doormaken en gedaan hebben. En God rekent af met het kwaad en daarom hebben wij een hoopvolle toekomst. Als je in het Bijbelboek Openbaringen leest en dan aan het einde, dan lees je dat het hemels Jeruzalem neerdaalt op aarde. En dat God zelf de tranen droogt en ziekte zal er niet meer zijn, de dood zal er niet meer zijn. Wij mogen uitzien naar de openbaring van dat koninkrijk ten volle. En dat ligt nu nog in de toekomst, op dit moment, maar dat zal komen. En de Heer Jezus leert zijn discipelen al bidden, uw koninkrijk komen. Dus ik zou dat als het ware als een uitdaging tegen u willen zeggen, blijf dat bidden. Dat koninkrijk gaat komen, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel zo ook op de aarde. Dat moment gaat komen in de wereldgeschiedenis. En tot die tijd blijven wij zien op de goedheid van God. Amen. Willen de muzikanten naar voren komen?